Zeker, broeder. Gemeente, namens uw kerkenraad deel ik u het volgende mee. Er is vandaag voorbereiding voor het heiligavondmaal. Volgende week zondag wordt in de morgendienst het avondmaal bediend en in de avonddienst is er dan nabetrachting. Vanmiddag begint de zondagschool weer om 14:15. De collecten zijn vandaag bestemd voor de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. De kerkenraad heeft het beroepingswerk weer ter hand genomen. De volgende kerkenraadsvergadering hoopt hij ermee verder te gaan. En zaterdag 10 september is er van 8 tot 12 uur oud ijzer inleveren aan de Hobbemastraat. Voor het toekomende geld, zo de Heere wil, en wij leven. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 27, vers 5. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 15 bij de eerste verse. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 33, de versen 1 tot 17. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 15, vers 1 en 2 en we lezen Exodus 33, vers 1 tot 17. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Voorts sprak de Heer tot Mozes: ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat ge uit Egypte land opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, en ik zal uitdrijven de Canaanieten, de Amorieten en de Hetieten en de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat van melk en honing is vloeiende. Want ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet vertere. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen ze leed en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. En de Heere had tot Mozes gezegd: zeg tot de kinderen Israëls, ge zijt een hardnekkig volk. In één ogenblik zou ik in het midden van uw lieden optrekken en zou u vernielen. Doch nu, leg uw sieraad van u af en ik zal weten wat ik u doen zal. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen ver van de berg Horeb. En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende. En hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. En het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op en een ieder stelde zich in de deur zijner tent en ze zagen Mozes na totdat hij ter tente ingegaan was. En het geschiedde als Mozes ter tente ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts en stond in de deur der tent en hij sprak met Mozes. Als al het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en ze bogen zich, een ieder in de deur zijner tent. En de Heere sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger, doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent. En Mozes zei tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op. Maar ge laat mij niet weten wie ge met mij zult zenden, naar gij gezegd hebt, ik ken u bij name, en ook gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bid, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vind in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zei: zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tot hem: indien uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zei de Heere tot Mozes: ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt zal ik doen, dewijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heer, de gemeente, dat ik u in deze voorbereidingsdienst mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 33 en daarvan het zevende vers. Exodus 33, vers 7, daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen. En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende. En hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst, die buiten het leger was. Wij willen de Heere eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we allereerst aan de familie van den Doel, van den Broek in verband met de begrafenis van zuster van den Doel afgelopen maandag. Er zijn verder ook nog andere ernstige zieke gemeenteleden. En we zijn als gemeente vakant, ook dat willen we in het gebed voor de Heer neerleggen. En we mogen dankzegging doen met broeder A. Boeter, een alleenstaande man van 82 jaar. En ze hebben het niet gevraagd, maar het is wel gepast, staat hier. Afgelopen woensdag mochten Pieter Katterstaat en Henrike de Loof in het huwelijk treden. En ook voor hen willen we bidden om een zegen. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Genadige Heere, zoals u op deze morgen de mist die na zoveel weken weer eens een keer over het land hing, hebt doen optrekken en uw vriendelijk zonlicht doet scheiden over de weg waarlangs we naar uw huis kwamen. Zo hebben we het hier in de kerk nodig, Heere, in de geestelijke zin van het woord. Wat kan er een mist hangen over ons leven? En zeker in de samenleving zoals we die in deze tijd kennen en zoals we die allemaal meemaken. Die samenleving die zoveel mensen, die generaties lang taken hebben verricht en die nu bijkans tot de wanhoop worden gebracht door maatregelen die de regering lijkt voor te stellen. Heren, zo hebben wij het nodig dat de mist die over ons leven hangt en waardoor we van nature niet verder kunnen kijken dan onze neus lang is, dat die gaat optrekken. En dat we gaan zien de werkelijkheid van ons leven. De werkelijkheid waarvan onze tekst op deze voorbereiding zondagmorgen spreekt. De werkelijkheid van de zonde die het leven verduistert, die ons alle uitzicht beneemt en die ons doet beseffen dat er maar één ding wacht van nature en dat is de dood die wij zelf over ons hebben heen geroepen toen we als mensenkinderen in zonde vielen en in zonde gingen leven. Heren, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Wilt u geven dat de mist van de zonde, daar waar ze hangt over ons leven en daar waar ze al ons uitzicht beneemt, dat die mag optrekken. En dat dat ook onder de prediking van het woord mag gebruiken, dat we perspectief krijgen. Heren, er zijn stemmen die klinken dat onze boeren dat zo hard nodig hebben, dat onze vissers dat zo hard nodig hebben. En dat is ook zo. En om dat perspectief dat in zoveel opzichten lijkt te ontbreken in de plannen van de regering, mag komen, dan vragen we u ook in diepe ootmoed, in het besef dat we niet verdienen. Maar nu we hier in de kerk zijn gekomen, Heren, en de boodschap hebben gehoord dat u volgende week in uw welbehagen uw tafel wilt aanrichten, de tafel van het avondmaal, waarvan de Heere Jezus zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, eet, drink, het is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Heren, wilt u dan geven dat daar plaats voor mag zijn of plaats voor mag komen? En dat we zo samen een gezegende dienst mogen beleven aan het begin van een gezegende voorbereidingsweek. Onze ogen zijn daarbij op u als we bidden voor hen die de gang naar het avondmaal gewoon zijn te maken. Maar ook voor hen, voor wie dat geen gewoonte is, integendeel soms de gewoonte om niet te komen op uw roepstem. U weet wie er in het midden van de gemeente zijn of wie er thuis op een of andere manier meeluisteren. En die op die manier tegenover die geweldige inzettingen van u staan. Mensen die hunkeren. Mensen die afkerig zijn. U kent ons allemaal. Heere, geef dat uw woord mag opengaan. En dat uw woord mag spreken. Tot ontdekking van wie ontdekt moet worden. Tot vertroosting van wie vertroost moet worden. Tot bemoediging van wie bemoedigd moet worden. Ja, Heere, u kent ons allemaal. En u weet hoe we hier zijn gekomen. En u weet hoe we hier zitten als ouderen en als jongeren. Geef iedereen eigen zegen, Heere. En geef die zegen ook aan uw dienstknecht, die geroept om in deze beide zondagen, in deze nog steeds vakante gemeente, het woord te bedienen. We bidden u in het heel bijzonder, Heere, voor jongeren, die misschien wel met de vraag zitten: zou ik in de komende winter naar de belijdeniscategorisatie gaan? Jongeren in wier harten stille hunkering is geboren om ook gerechtig te mogen zijn, om tot de tafel van u te komen en te eten en te drinken van dat brood en van die wijn die spreken van het lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus als dat machtige offer van Golgotha dat u gegeven hebt, uw Vader, Zoon en Heilige Geest, opdat zondaren zouden eten en zouden proeven en smaken dat u goed bent voor slechte mensen. Heere, zegen ons, ieder in zijn eigen omstandigheden. U kent ons allemaal. U weet van de rouwdragende familie in ons midden. U weet hoe ze deze week hebben gestaan rond het graf van een geliefde moeder. Ze hebben vertroosting nodig, Heere. Kracht nodig om verder te gaan met die lege plaats. Die plaats van een moeder die eigenlijk nooit te vervangen is door een ander. U kent ze. Als ze hier vanmorgen zijn, Heere, u weet in welke situatie, met welke gevoelsgesteldheid. Heere, geef dan ook hen ieder een eigen zegen. Als een die zijn moeder troost. Al zo troost hem de Heere, staat er in uw woord. Heere, wat is het groot als we dat zouden mogen ervaren. Als zo'n rouwdragende familie dat ook mag merken. En als anderen die al langer die rouw kennen en die lege plaats die er in hun leven kwam, dat mogen ervaren. Daar is een God die meer dan een moeder troosten en bemoedigen kan. We bidden u voor anderen die rouw dragen. We bidden u voor ernstig zieken in het midden van de gemeente. We brengen u ook onze dank voor broeder A. Boeter, die nog weer verder mag, terwijl hij ook al tot de ouderen is gaan behoren. Heere, geef ook hem wat hij nodig heeft. We bidden u voor het stel dat in de afgelopen week trouwde en dat zijn plaats hier in de gemeente zal innemen. Geef ze een zegen en stel ze tot een zegen in het midden van dit volk. En zo leggen we alles aan u voor, Heere. De noden van onze samenleving. De noden van de vissers en van de boeren. De noden die steeds groter lijken te worden in plaats van dat er oplossingen worden gevonden en perspectief wordt geboden. Wij bidden u, barmhartige God, ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheden. En doe dat niet omdat wij enig recht hebben, want dan kan dat niet, Heere. Dat zegt onze tekst van morgen toch ook. Maar doe het omdat u een God bent van grote barmhartigheid. Een God die zich ontfermt op het gebed. Zo naderen we tot u, Israëls ontfermer. Ontfermer van uw kerk in deze wereld. ontfermer, ook van een vakante gemeente die het nodig heeft dat ze weer een dominee krijgt. Heren, daar vragen we ook om. Om wijsheid van de kerkenraad in dat verband. We leggen het allemaal aan u voor. De zondagschool die weer begint. De scholen die weer opengaan. Onze verwachting is van u. Van wie moeten we het anders verwachten, heren? En u hebt het toch zo nadrukkelijk gezegd. Wie de heren verwachten, die worden niet beschaamd. Geef dat we dat vanmorgen in deze dienst mogen merken. Doe het uit genade en alleen om de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de dienst ter offerande vindt plaats, maar dat weet u wel hoe dat hier in de gemeente gaat in deze tijd. En wij zingen ter inleiding op de prediking dan Psalm 69, de versen 13 en 14. 69, de beide laatste versen. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 61, de versen 3 en 4. 61, 3 en 4, na het amen van de prediking. Vond u ook niet, gemeente, dat het een paar mooie psalmen waren die we hebben gezongen als een inleiding op de voorbereidingsdienst die voor ons mag zijn het begin van een week waarin we ons richten, als het goed is, op het feit dat de gemeente volgende week het heilige avondmaal mag vieren. De tafel die de Heere aanricht en waaraan hij zijn gasten uitnodigt. Wat mooie psalmen. 27, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En die andere psalm naar de wet. Wie zal verkeren, grote God in uw tent? Wie zult gekronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Natuurlijk, ik weet wel, je kan die psalmen zingen als een soort algemene opmerking. Algemene opmerking in die zin van, voor wie is het avondmaal? En dan kun je denken aan de avondmaalszondagen in de Heidelbergse catechismus die daar een antwoord op geven. Mensen die zichzelf verootmoedigen voor God, die zichzelf onwaardig achten en die toch mogen geloven dat hun zonden om het bloed van Christus vergeven zijn. Voor zulke mensen. Het zou toch ook kunnen zijn, gemeente, dat hoop ik eigenlijk maar, dat het een hele persoonlijke vraag is. En dat die vraag, als hij al niet geboren is onder het zingen van die openingspsalmen, dat die vraag is gaan leven bij dat zingen. En dat die vraag ons uiteindelijk hier in de kerk doet zitten als mensen die zeggen, Heere, zou ik daar een antwoord op mogen krijgen? En dan zitten er natuurlijk in de kerk die gewoon zijn om avondmaal te vieren en die ook iets kennen van de hunkering daarnaar. Maar er zitten er toch ook onder ons die zeggen, ja, wanneer kan ik nou zeggen dat ik de vrijmoedigheid van de Heere ontvang om die gang te maken? Mensen met een bepaalde hunkering. Mensen die, een van die regels van die psalmen die we aan het begin van de dienst hebben gezongen, als het ware deden vertolken wat er leeft in hun hart. God van mijn heil, begeef, verlaat mij niet. Maar als dat zo is, gemeente, dan stel ik er meteen ook maar een vraag bij. Klinkt er in wat in uw hart leeft met het oog op de avondmaalsviering volgende week ook iets van de onmogelijkheid? Als ik naar mezelf kijk, hoe zal dat dan kunnen? Ik wonen in Gods huis? Ik? Wonen in dat heilige Sion? Mensen die misschien juist in de afgelopen weken wel iets hebben ervaren van de grote afstand die er is tussen de heilige God in de hemel en mij, zondig mensenkind, doemwaardige zondaar, die als het om zichzelf gaat eigenlijk maar één woord van Paulus kennen, waarmee ze van harte kunnen instemmen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nou kijk, gemeente, ik hoop natuurlijk dat u in de kerk zit met nu al een brandend verlangen. Verlangen om de nodiging te ontvangen en de vrijmoedigheid te krijgen. Maar Als het anders is en als er eigenlijk dat diepe besef is van de onmogelijkheid als je naar jezelf kijkt om aan de tafel van de Heere te kunnen en te mogen zitten. Me dunkt dat je dan ook iets herkent van wat er in onze tekst vanmorgen doorklinkt. En meer, dat je als het ware ook een antwoord krijgt wanneer er die twijfel en die vragen in je leven zijn. Een antwoord van de Heere die je de weg wijst naar die plaats aan de tafel. Als hij tot ons zegt in de verwoording van onze tekst. Ik zal tot u inkomen en u zult avondmaal met mij houden en ik met u. Eigenlijk is dat de boodschap, gemeente, van onze tekst vanmorgen. En daar mogen we samen naar luisteren. We horen in onze tekst namelijk, Mozes plaatst de tent der samenkomst ver weg in de woestijn. En dan zijn er drie gedachten. Ten eerste, de plaats van die tent is een aanklacht. Ten tweede, de naam van die tent wekt verlangen. En ten derde, de ontmoeting in die tent geeft verwachting. Mozes plaatst de tent der samenkomst ver weg in de woestijn. De plaats van die tent is een aanklacht. De naam van die tent wekt verlangen. De ontmoeting in die tent geeft verwachting. Onze tekst vanmorgen, gemeente, spreekt van een van die merkwaardige gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden tijdens de woestijnreis van het volk Israël, dat onderweg is uit het slavenhuis van Egypte, waarvan ze verlost zijn, naar het land dat overvloeit van melk en honing en waar ze zullen mogen wonen met hun God. Een van de merkwaardige gebeurtenissen ook, die hebben plaatsgevonden tijdens dat wat uitgelopen verblijf van dat volk Israël aan de voet van de berg Sinaï. De meesten van u zullen wel weten, gemeente, dat het feit dat Israël bij die Sinaï is gaan bivakeren, dat heeft te maken met een bedoeling die Mozes al een hele tijd geleden bij een van de eerste ontmoetingen met de farao, de koning van Egypte, heeft verteld, wij willen daar op die plek van de Sinaï onze Heere ontmoeten en hem daar onze offers brengen en naar hem gaan luisteren. Dat was immers de bedoeling en wij snappen dat ook best als we letten op het aanvankelijke verloop, dat het erom ging dat ze daar bij de Sinaï zouden luisteren naar de stem van God en dat ze zijn wet zouden horen en dat ze zouden meemaken dat de Heere als het ware het moment deed aanbreken waarop de huwelijkssluiting tussen de God van Israël en het volk van Israël als zijn verbondsvolk tot stand werd gebracht. Dat de Heere zegt, ik ben uw man, ik heb u getrouwd. En dat waren indrukwekkende dingen geweest. Onze kinderen weten dat natuurlijk ook wel uit de Bijbelse verhalen die ze op school horen of op de zondagschool of die thuis worden voorgelezen. Indrukwekkende gebeurtenissen. Toen ze daar bij de berg Sinaï gelegerd waren, tot hen kwam en sprak vanaf die berg waarop de Heere was neergedaald. En die stem klonk die de aarde deed beven, te midden van felle bliksemstralen en rollende donders die klonken. En u weet ook dat het vervolg heel triest is geweest toen het volk Israël op een gegeven ogenblik dacht te vergeefs te wachten op de leider van Israël die naar de top van de berg was gegaan om daar de Heere te spreken en die maar niet terugkwam. zodat ze tegen elkaar zeggen, nou, we zien die Mozes waarschijnlijk nooit meer terug en we moeten maar een andere oplossing zoeken. En toen waren ze naar Mozes zijn broer Aaron gegaan en ze hadden gezegd, Aaron, wij missen Mozes, wij missen eigenlijk alles en we hebben het nodig dat iemand ons iets geeft waardoor we weer een God hebben die we kunnen dienen en voor wie we kunnen danken. Dat ze toen Aaron als het ware gedwongen hadden om dat gouden kalf te maken. Ze hadden er van alles voor over. Ze gaven een heleboel van hun goud en zilver zomaar weg. En toen stond dat kalf daar op een gegeven ogenblik in het midden van de legerplaats. En er werd een groot feest gevierd met een hele hoop lawaai en een hele hoop drukte. En juist toen kwam Mozes terug van de ontmoeting met de Heere daar op de berg. En toen zag Mozes wat er gebeurd was. En toen eindigde dat feest in een bloedbad. Het volk dat dat gouden kalf aanbad alsof het zijn God was. Dat volk had in de zaal van de trouwdag. Zo mag ik het misschien wel noemen, die plek daar bij de Sinaï. Al op een grote schaal echtbreuk gepleegd. Aaron nota bene had het gezegd, dit zijn nu uw goden die u uit Egypte hebben gevoerd. Nou, ze hebben het geweten, gemeente, want toen kwam Mozes naar beneden. En toen brak de toren van Mozes, die de toren van God was, los. En toen gingen de getrouwen die Mozes bleven volgen met Mozes door de legerplaats heen. En het gevolg was dat er in de kortst mogelijke tijd 3000 doden lagen daar op de vlakke velden rondom de bergen van Sinaï. Een verschrikkelijk gebeuren moet dat geweest zijn. Een geweldige teleurstelling na dat aanvankelijke van de verlossing uit Egypte en van dat feest dat ze vrij waren en dat feest dat ze gingen vieren rondom dat gouden kalf waarvan Aaron had gezegd alsof hij er ook niks aan kon doen. Ik gooide het goud van jullie in het vuur, nou en dit kalf, dat kwam eruit. Zo op de manier van, ik weet ook niet hoe het verder gekomen is. Een verschrikkelijke toestand, gemeente. En Mozes die wist nog beter dan de anderen hoe erg het was. Omdat Mozes bij God vandaan kwam. God die zijn toorn had laten merken. En God die tegen Mozes heeft gezegd, ik ben van plan om dat volk uit te roeien. En dan maak ik van jou wel een nieuw volk. Het is op een van die dagen geweest, gemeente, daar bij het gebergte Sinaï, dat Mozes een tent maakt. Dat het blijkt later te zijn de tent die genoemd wordt de tent der samenkomst. En dan gaat Mozes met die tent ter samenkomst op stap. Die zet hij niet ergens midden in het legerkamp van Israël neer, als een teken dat Israël toch weer God mag ontmoeten en God mag dienen. Hij ging op zijn eentje de woestijn in. Een heel eind weg. En de wolkolom van de Heere, die bleef op zijn plek, dus die gaf niet een sein om weg te gaan. Mozes die ging alleen en hij laat de rest ook achter. En een heel eind buiten dat tentenkamp van Israël, daar zet hij die tent ter samenkomst op. En die tent, in onze tekst wordt het duidelijk gemaakt dat je eraan moet denken dat dat op een grote afstand gebeurt. Heel in de verte, daar zie je nog ergens net Mozes die daar een tent neerzet. Je moet goed kijken om het te kunnen onderscheiden. Heel ver weg, de tent van de samenkomst. Waarom doet Mozes dat? Nou, je zou kunnen denken, gemeente, dat Mozes boos is geweest. Het zou heel begrijpelijk zijn, daar heeft zich heel wat afgespeeld, daar rond dat gouden kalf. Misschien hebben onze jongens en meisjes wel eens een keer gezien in een kinderbijbel of zo, dat Mozes van de berg afkwam toen dat net gebeurd was en toen Israël dat feest rond het gouden kalf aan het vieren was. En toen Mozes zo ver van die berg afgedaald was, dat hij kon zien wat er daar onder zijn voeten daar ergens gebeurde. Mozes, als je die plaat een keer gezien hebt, jongens en meisjes en anders, dan moet je thuis maar eens kijken of je hem ergens kunt vinden. Dan zie je dat die man woedend is geweest. De toorn van Mozes, die spat er van alle kanten af. En wat doet Mozes? Terwijl hij net die wet van God heeft ontvangen, die God met zijn eigen vingers geschreven heeft. Notabene, dat is toch een heilig iets. Mozes heeft die wet genomen op die stenen tafelen en die heeft ze opgegrepen en die heeft ze tegen de grond gesmakt. Zodat die dingen in weet ik hoeveel stukken braken. Maar dat hier in onze tekst, dat heeft niks te maken met toren van Mozes. Want kijk, Mozes is inderdaad boos geweest, gemeente. Maar juist omdat hij dit volk lief heeft en omdat hij met al de vezels van zijn bestaan aan Israël verbonden is. En nog altijd leeft het in het hart van Mozes, Heere, ik ben liever met dit volk in de woestijn dan dat ik zonder dit volk in een land van melk en honing mag vertoeven. En een hartstochtelijk gebed heeft Mozes naar de Heere opgezonden. Delg mij maar uit uw boek. De Heere die gezegd had, Mozes, ik maak jou wel tot een nieuw volk. Heere, delg mij maar uit, maar laat dat volk mogen leven. Daar heeft hij alles voor over. En dan zegt iemand, wat zal dat dan zijn? Misschien dat Mozes een beetje aan rust toe was. En dat zou begrijpelijk zijn, gemeente. Dat Mozes heeft gezegd, ik moet een poosje afstand nemen van het geheel. Ten slotte is Mozes de 80 ook al gepasseerd. En dan word je toch inderdaad wel een paar dagen ouder. En als je dan denkt aan de spanning en de inspanning die Mozes heeft meegemaakt daar in Egypte, in al die ontmoetingen met Farao en al die plagen die er toen zijn gekomen. En toen ze daar aan de zee stonden en dreigden overhoop te worden gelopen door dat leger van de Farao. En toen hij daar op de Sinaï was geweest in de ontmoeting met de heilige God die zijn woorden aan hem had meegegeven op die twee stenen tafels. Maar dat is het ook niet, gemeente. Mozes is nog altijd onvermoeibaar in zijn grote ijver voor het volk. Nou, wat is het dan geweest? U moet maar rekenen, gemeente, dat hebben de mensen toen wel aan Mozes gevraagd. En toen heeft Mozes gezegd, die tent die ik daar ginds heb neergezegd, die krijgt de naam tent van de samenkomst. In die naam komen we in de boeken van Mozes wel eens een keertje vaker tegen, gemeente. Het is de naam die wordt gegeven later aan de tabernakel. De voorloper van de heilige tempel die in Jeruzalem wordt gebouwd en die Mozes in opdracht van de Heere in het midden van het legerkamp moet neerzetten. Het is de plaats waar de Heere woont, te midden van zijn volk. Het is de plaats waarvan de Heer heeft gezegd, daar zal ik tot u komen en tot u spreken. Die tent, dat is een bewijs dat het volk van Israël afgezonderd is van de wereld om hen heen. God woont er, God werkt er en God is er te vinden voor wie hem zoekt. Alleen gemeente, dat maakt onze tekst nog vreemder. Want ik denk even aan de jongens en meisjes die in de kerk zitten. Ik vind het altijd fijn dat kinderen in de kerk zien zitten. En als ik aan die jongens en meisjes nou eens vraag, kunnen jullie mij vertellen waar woonde God in die tijd? Waar kun je God vinden? Bij Israël of buiten Israël? Dan denk ik dat er best een kind in de kerk is dat geneigd is om nou de vinger op te steken en te zeggen, dominee, dat weet ik wel. Want ik heb op school een psalm geleerd. En die zegt het. Die bij Israël tussen cherubs woont. Daarom koos Mozes voor dat volk. Want bij dat volk is God. En dat is zichtbaar geworden en toen ze in Egypte nog waren, gemeente. En toen er over Egypte die 3 dagen dikke duisternis kwam. Ja, over heel Egypte, behalve over de plek waar Israël woonde. Daar was het niet duister, daar was licht. Natuurlijk was er licht. Want bij Israël, daar woont God. En waar God woont, daar is er toch geen duisternis. Daar is toch het licht van Gods ontferming. Dan zit er een kind in de kerk die zegt, dominee, daar ken ik ook wel een psalm van. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Dat was uit alles gebleken, gemeente. En dat is bij de Sinaï ook bevestigd. De Heere had het daar laten horen en laten merken. Ik ben uw God, ik heb u getrouwd. Als je getrouwd bent, dan kijk ik maar weer naar de wat oudere jongeren. Als je getrouwd bent, dan ga je samenwonen. Natuurlijk zeggen wij, dat doe je voor die tijd niet. Als je nog niet getrouwd bent, dan ga je niet samenwonen. Maar als je getrouwd bent, we hebben gehoord van dat stel dat deze week getrouwd is. Toen ze getrouwd waren, toen mochten ze 's avonds samen naar die ene plek waar ze samen naar bed mochten. Dan kan het. Dan wil je dat ook. Dat is een teken van liefde, gemeente. En alweer hoor je dan psalmwoorden die daarvan spreken. Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Gemeente, dat is dan volkomen duidelijk. Als je God wil ontmoeten, moet je bij Israël zijn. Bij Israël. Tuurlijk. Dat is bevestigd. En als je de boeken van Mozes leest, dan ontdek je dat dat ook de bedoeling van de Heere is geweest. Met die tent der samenkomst. Want in Exodus 25 vers 8 lees ik dat Mozes de opdracht krijgt om de tabernakel te gaan bouwen. En dat is die latere tent der samenkomst. En wat is Gods bedoeling? Dat ik in het midden van dat volk zal kunnen wonen. Dat verkiest de Heere, gemeente. En dat heeft alles te maken met de eenzijdige liefde van God. De psalmen die zingen ervan, gemeente. Die tent daar samenkomt als een preludium op de Sion en op de heilige stad en op de tempel die daar zal gebouwd worden. En in alles is het duidelijk, gemeente, de Heere wil daar gaan wonen, want de Heere bemint Sion. En de Heere zoekt de gemeenschap met dat volk. En wat zien we nou in onze tekst? Nou zien we die tent der samenkomst. Maar het is niet de bedoeling, gemeente, om daar permanent te kunnen komen. Het is alleen de bedoeling dat die plek er is om daar de Heere te kunnen ontmoeten. De wolk van de Heere, die daalt niet af op de tent. Ja, soms een ogenblik als Mozes er is en daarna vertrekt hij weer. En daar in het midden van dat volk, daar is een lege plek. Want God, hij heeft zijn tent laten neerzetten ver buiten het leger. Als je de tekst in het Hebreeuws kunt lezen, gemeente, dan merk je dat de nadruk daar ligt op de afstand. Dat is een eindweg. Zoals er misschien wel mensen hier in de kerk zitten die zeggen, God, waar zou ik die God nou toch ooit kunnen vinden? voor mijn besef is die God zo ver van me weg. Maar gemeente, in onze tekst is dat dus een aanklacht. Als je de Heere zoekt, dan moet je niet bij Israël zijn, maar dan moet je de woestijn in. Dan moet je buiten de lege plaats gaan zoeken. En de oorzaak, gemeente, dat is die zonde met het gouden kalf. Dat is dat mensen God hebben willen dienen op hun eigen manier. Mensen die zeggen, ik zal wel God dienen, maar ik doe het op mijn eigen wijze. En dat hoeft een ander mij niet te vertellen hoe dat moet. Kijk, gemeente, en daarom heeft God gezegd, ik ga niet meer met jullie mee en ik ga niet meer in jullie midden wonen. Mozes heeft die plannen voor die tabernakel wel gekregen van de Heere, maar om het in onze taal te zeggen, dan zouden we zeggen, die plannen die stop je maar in de ijskast. En dan kijk je voorlopig maar niet meer naar om, want dat heb je verspeeld en dat heb je verbeurd. Ik ga niet meer in het midden van jullie mee. Ik kom er niet meer. En de Heere zegt dan ook op een hele menselijke manier als het ware. Je moet het ook maar niet proberen om die tent weer in het midden van het volk te zetten. Want zegt de Heere, als mijn toorn ontvlamt, dan weet je niet wat er gebeurt. Ik kan niet meer in het midden van Israël meegaan, want daar komen ongelukken van. Gemeente, en als je nou goed leest, dan ontdek je dat heeft niet eens te maken met de toren van God, dat God zo boos is op het volk. Maar dat heeft integendeel te maken met het feit dat hij zo'n langmoedige God is. Een God die zo geduldig is, zo taai van geduld, dat betekent dat woord langmoedig eigenlijk ook. Want waarom moet Mozes die tent daar zo ver wegzetten? Wel, dat staat in verband met het feit dat Mozes net te horen heeft gekregen van de Heere. Mozes, dat volk dat mag verder naar het beloofde land. En ik stuur wel een engel mee, dus dan hebben ze goed gezelschap onderweg en die kan voor hen optreden. Alleen, ik ga niet mee. Gemeente, dat had toch zo mooi kunnen zijn toen ze uit Egypte gingen. Want dan denk ik weer aan die psalm die de kinderen wel geleerd hebben, die bij Israël tussen cherubs woont. Nou, vergeet het maar, gemeente. Waar woont de Heere? De Heere woont nog altijd daar op de Sinaï, omringd door bliksemstralen en donderslagen. Wolken en donkerheid, daar woont de Heere die een ontoegankelijk licht bewoont. En daar ginds, ergens heel ver weg in de woestijn, daar is een noodwoning, gemeente, waar de Heere komt als Mozes zijn aangezicht zoekt. Als hij gezien heeft wie er die tent binnengaat, want de Heere komt er niet voor iedereen, gemeente. Israël kan echt niet meer zingen, God is in ons midden. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Israël niet. Ze hebben het verbeurd en verzondigd. Ze moeten het ook maar niet proberen. Want hij is de heilige. En als je probeert met de heilige te spelen, dan speel je met vuur dat zomaar ineens uit kan schieten. Maar ja, gemeente, daar zitten we dus met die vraag, hè? Wie zal verkeren in uw tent? Nou, zeg het maar, wij? Wij? Brave kerkgangers in de christelijke gereformeerde kerk van Meneersen? Tegen Israël zei de Heere, hou afstand. Dat is veiliger. En wat zegt de Heer tegen ons? Nou, denk maar aan het eerste punt van het zelfonderzoek. Zoals we dat straks zullen horen weer uit het avondmaalsformulier, gemeente. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods over onze zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood gestraft heeft. Gemeente, als je dat nou vanmorgen eens op je laat inwerken en je neemt dat nou eens mee en dan kijk je naar een paar dingen van deze geschiedenis. Allereerst begrijpen we dan, gemeente, die geschiedenis met het gouden kalf. Dat is een geschiedenis van eigenwillige godsdienst. Een godsdienst van mensen die hard zijn van oren en die hard zijn van hart en hard zijn van nek. En als je dan jezelf een klein beetje zo leert kennen, gemeente, dan zeg je, is het dan ook maar niet het beste dat de Heere zich terugtrekt. En dat hij ons op een afstand houdt. En is het dat niet wat ons ook onder de aandacht wordt gebracht, als er zo met alle klem in onze tekst staat, dat die tent der samenkomst heel ver weg in de woestijn een plekje krijgt. En dat die God een heilige God is, voor wie we niet kunnen bestaan. Nee, zegt iemand, dominee, als je nou zo allemaal het voorstelt, dan is het misschien maar beter van niet dat er geen ontmoeting komt tussen God en ons. Zulke mensen zijn er. En dan denk ik nu maar even aan het avondmaal volgende week. Zulke mensen zijn er ook hier in de gemeente die besluiten, die misschien al lang besloten hebben om maar niet naar de avondmaal te gaan. Ze constateren dat dat niet kan. En ze leggen er zich bij neer. En als je met ze praat, als je een keer op huisbezoek komt, dan zeggen ze misschien, ja, misschien verandert er nog eens een keer wat. En verder, ach, de Heer geeft gelukkig toch ook nog verder veel goeds aan ons. We leven in een land van melk en honing, al gaan we daar langzamerhand ook wel eens een beetje aan twijfelen. We zijn allemaal weer gespaard en we zijn allemaal goed gezond. En we hebben de grootste schat die je maar krijgen kunt in deze wereld, want dat is toch gezondheid? Nou, ik kan me voorstellen, gemeente, dat er mensen vanmorgen in de kerk zitten die zeggen, wat willen mensen nog meer? Maar zoals bij Israël niet. Kijk, je kan van die mensen van Israël zeggen wat je wilt en denken wat je wilt. Maar hier is iets in Israël dat heel goed is. Want dat lees ik in het vierde vers, dat gaat nog aan onze tekst vooraf. Toen het volk dit kwade woord hoorde. Die mensen zeiden niet, nou ja, vooruit, we hebben verder alles. En een mens kan niet alles hebben. En we krijgen toch ook best een hele hoop zegeningen. Dit kwade woord. In een andere vertaling staat deze onheilsboodschap. En wat is die boodschap? God gaat niet met je mee. Gemeente, er staat dus niet in het verband van onze tekst, dan moeten we er het beste maar van maken. Nee, er komt een grote droefheid bij dat volk, gemeente. Dat volk wordt in rouw gedompeld. We moeten verder zonder God. En dan verliest het leven zijn glans. En dan moeten de sieraden worden afgelegd die immers een teken zijn van die rouw. God is niet bij ons. En wat komt er dan van ons? En wat hebben we dan? En hoe zouden we dan leven? Snapt u nou die houding van het volk, gemeente? Als ze Mozes daar zien gaan met die tent ter samenkomst. Helemaal een eind de woestijn in. Je moet turen om te zien waar die nou is. Snapt u de houding van dat volk? Want die mensen hebben de rommels goed begrepen. Wij mogen niet mee. Wij hebben het verbeurd. Er is geen ontmoeting met God. Er is geen tent der samenkomst voor ons. Geen gemeenschap met God. En dan moet je die mensen eens zien, gemeente, als Mozes met die tent op stap gaat de woestijn in. Ze staan hem allemaal na te kijken. En als ik het dan een beetje duidelijk mag maken, dan ook voor onze kinderen, gemeente. Dan denk ik aan die jongen die er met zijn vader in de opening van de tent staat. En die zegt, vader, waar sta je nou toch naar te kijken? En dan zegt vader, mijn jongen, kom, zie je Mozes daar? Ja, wat gaat hij doen? Hij gaat naar die tent die zo heel ver van ons afstaat. En waarom doet hij dat? Dat kan niet anders, God kan niet bij ons wonen. Dat hebben wij verspeeld. En die jongen hoort bij wijze van spreken zijn vader zachtjes zingen. Hoe branden mijn genegenheden om gens die voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En die jongen zegt, vader, waarom ga je dan niet met Mozes mee? Het kan niet, jongen, het mag niet, heeft de Heere gezegd. En moeder, die knielt op de drempel. Als ze de Heere ziet neerdalen op die tent daar ginds in de verte. En haar dochtertje dat naast haar staat. En dat kijkt een beetje verbaasd. En dat ziet, moeder huilt. En door haar tranen heen hoort ze moeder snikken. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer al om? Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Maar dan ziet ze moeder haar hoofd schudden. En dan hoort ze moeder zeggen, het kan niet. Het mag niet. Die God wil niet meer bij ons wonen. Gemeente, de houding van Israël zoals we die lezen in dat Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, die verraadt een sterk verlangen naar die samenkomst. Want de mensen gaan niet door aan het werk en ze blijven niet in hun tent zitten. Ze staan met z'n allen in de deur van de tent om dat Mozes te zien gaan, daar heel in de verte waar de tent der samenkomst is. En ze zien de Heere die daar in die tent binnengaat. Proeft u het verlangen, gemeente? O God, kan het weer goed komen tussen u en ons? Proeft u iets van het besef dat zo schitterend verwoord is in onze Dordtse leerregels, als daar staat dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood en dat de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God zoeter is dan het leven? Snapt u nou dat er mensen zijn die zeggen, ik ben liever met God in de woestijn dan dat ik zonder God moet leven in een land van melk en honing? Verstaat u er vanmorgen wat van, gemeente? En herkent u dat? Iets van dat verlangen? Die heilige jaloersheid van een mens die zegt, als ik naar mijzelf kijk, dan kan het niet. Maar toch, och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hoort u wel, gemeente, hoort u dat ook wel uit mijn preken, dat juist de psalmen deze dingen verwoorden en dat daar deze klanken telkens weer terugkeren. Kijk, als er vanmorgen mensen hier in de kerk zitten die het vanzelfsprekend vinden dat God met hen is. En dat ze dus ook rustig naar de avondmaal kunnen stappen. En mensen die dat denken en zeggen omdat ze hun eigen onwaardigheid en Gods heiligheid niet kennen. Dan denkt u misschien, dominee, je staat het wel een beetje mooi te verkopen, maar wat heb ik er eigenlijk aan en wat doe ik ermee? En als je er geen belang bij hebt, gemeente, dan haal je je schouders op. En dan kan je tevreden zijn met de gaven die God je geeft, maar dan heb je de gever er niet bij nodig. Maar weet u wat kenmerkend is voor een leven waarin een plek is gekomen voor God? Dat is het leven van een mens die God zoekt. Dan is het je om God te doen, gemeente. En dan is dat het ergste wat je kan overkomen. Er kunnen hele verdrietige dingen in je leven gebeuren. Ik weet ook wat het is om mijn moeder te verliezen. En ik weet ook wat het is als een vader jong sterft. Maar weet je wat kenmerkend is? Zonder God, dat kun je niet. Dat kun je niet, dan mis je alles. Ik kan niet zonder hem. En dan komt er alweer zo'n psalm. Hè? Van uwentwege zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, Heere. Ik kan niet zonder u. Heere Jezus, tot wie zou ik anders moeten gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En gemeente, dan word je jaloers op een Mozes. En dan verschrikt de hel, omdat God er niet is. En dan lokt de hemel, omdat daar zijn aangezicht en alle vriendelijkheid straalt en zichtbaar wordt. Met de vreugde die daaraan verbonden is. Dan is het alleen maar goed. Als je nabij God mag leven. Ja, zegt u dominee, maar hoe kan dat dan? Gemeente, er staat nog wat in onze tekst. En ik ben er heel blij mee dat dat er ook in staat. Daar staat iets in van de Heere die weggaat en die daarin langmoedig is. Omdat hij geen lust heeft in onze dood. En daarom moet kan er beter maar wat afstand blijven. En er staat in onze tekst iets van een volk dat ernaar verlangt dat ze herstel krijgen van de gemeenschap met God. Maar ze staan van verre en ze hebben geen rechten op iets. Maar als je nou goed kijkt, gemeente, dan staat er in onze tekst ook nog wat anders. Want dan lezen we iets over Mozes. Die door de Heere gegeven is als middelaar, als voorspraak. De mond van het volk tot de Heere en de mond van de Heere tot het volk. Mozes zoekt Gods aangezicht en de Heere laat zich vinden. En de Heere komt naar die tent toe. En Mozes komt naar die tent toe waar de Heere op hem wacht. De Heere die met hem wil spreken, die naar hem wil luisteren. Staat zo prachtig gemeente in vers 11 van ons teksthoofdstuk. Hij ontmoet Mozes aangezicht tot aangezicht. En zo spreekt hij met deze mens, zoals een man spreekt met zijn vriend. En daar onderhandelt Mozes. En daar pleit de Heere. En het is duidelijk waarop Mozes bij de Heere pleit. Op Gods werk, op Gods grond, op Gods verbond. En het is duidelijk om welke zaak Mozes het te doen is. Indien uw aangezicht met ons niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Dat is wat Mozes vraagt. Daar in die tent zo ver weg. Heere, kan het nog? Heere, mag het nog? En in deze Mozesgemeente zie ik iets oplichten van de middelaar van het Nieuwe Testament. De Heere Jezus Christus, van wie de Hebreeënbrief zegt, hij is middelaar geworden van een zoveel beter verbond dan dat Mozes dat was. En hij gaat buiten de lege plaatsgemeente naar Golgotha en daar onderhandelt hij met zijn vader. En hij doet dat als borg en middelaar. En het onttrekt ons, zich aan onze waarneming. Want het wordt duister op Golgotha. En daar is die middelaar die zegt, delg mij dan maar uit uw boek. Verlaat mij dan maar, opdat u kunt wederkeren tot dat volk dat het verdiend heeft om voor eeuwig verloren te gaan. En waar Mozes alleen maar kon pleiten, daar kan die middelaar van het nieuwe verbond verzoenen. Met zijn lichaam komt hij, met zijn bloed. En daar zegt hij het, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En toen gebeurde het. En dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Toen werd het donker op Golgotha. En toen werd de Heer Jezus van de Vader verlaten. Opdat zij tot God zouden genomen worden. En daarom kan die verzoende God het zeggen tegen zo'n volk dat het verbeurd en verzondigd heeft. Moet mijn aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen. Ja, die meerdere Mozes, die is binnengegaan in het hemelse heiligdom. Waarvan die aardse tent der samenkomst een voorafschaduwing is. En daar staat hij als degene die volkomen kan zalig maken. Omdat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Door hem is er een toegang tot Gods troon als een troon van genade. En dan ga ik met u naar het slot van de tekst, gemeente. En het geschiedde dat een ieder die de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst buiten het leger. Ziet u ze komen, gemeente, die de Heere zoeken? Dat zijn mensen die niet weg kunnen blijven, die het om de Heere te doen is. Zoals het in het avondmaalsformulier ook zo prachtig staat. Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te beleiden dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf in de Heere zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Maar ziet u ze komen, gemeente, achter Mozes aan. Ziet u Jezus die uitgaat buiten de lege plaats. En die ingaat in het ware tabernakel. Ziet u die middelaar die draagt de last van onze zonde en van de toren van God. En daarom bedenken wij onze zonde en vervloeking. Opdat we hem zouden nodig krijgen, gemeente. Omdat we dat zouden nodig krijgen. Wat in het avondmaal wordt gezegd. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, dat is de enige andere mogelijkheid die overblijft. Als je niet gaat schuilen achter dat bloed van Christus. Als je niet de toevlucht neemt tot die tent der samenkomst daar buiten in de woestijn. Als je niet vlucht tot die troon van Gods genade, dan is er maar één andere mogelijkheid. En dat is dat je de eeuwige dood zult sterven. Tot in alle eeuwigheid toe. Dat je de toren van God zult ontvangen. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid. Uitgaan en toegaan. Gemeente. Zitten er hier van die godzoekers? Eén die moet zeggen met alle lek en gebrek. Als het erop aankomt, dominee, dan is het me erom te doen dat ik die God leer kennen. Zo kan het. In die middelaar die dienst doet in de voorbeden in het hemels heiligdom. Achter hem aan. Alleen om hem. Moet mijn aangezicht met u meegaan? Heere, dat moet. Om Jezus wil. Geen andere grond heb ik. Geen andere hoop koester ik. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, zitten ze er vanmorgen hier in de kerk. Misschien mensen die de kerk in zijn gekomen en die dachten nog, voorbereiding, maar dat is niks voor mij. Maar zitten er hier, van wie het geldt, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aangrijp, moed, uw hart zal vrolijk leven. In de deur van de tent der samenkomst, gemeente, daar staat de Heer Jezus. En hij verzekert, wie God zoekt en zijn ziel bij het leven niet meer kan houden. Ach, gemeente, herstel de gemeenschap in dit leven is nooit meer dan een gebroken gemeenschap. Net als in de woestijn. En het luistert nou hoor, als God met je meegaat. Maar in de woestijn kreeg zijn volk niet alleen het manna dat de kracht en moed geeft om het vol te kunnen houden. Het grootste perspectief zie je in Openbaring 21. Dat volk dat als een bruid versiert en dat die stem hoort. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zelf zal bij hen wonen. En hij zal hun God zijn. Dan mag het antwoord toch van onze kant worden. Heere, op grond daarvan en daarom alleen. Ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen, altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Amen. We willen nu nog luisteren naar het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten ander onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu van voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, alle die tweedracht, secten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis die des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harteleed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Amen. Wij willen danken en bidden. Heere, wat een wonder dat u zo'n God bent. En dat u, terwijl we moeten zeggen dat we alles verbeurd en verzondigd hebben, en dat u geen ongelijk had gedaan, als u dat volk Israël in de woestijn met één klap van de aarde had weggevaagd, dat u nochtans in uw grondeloze barmhartigheid omziet naar zondaren. En ziet wie naar u zoeken en wie smeken om uw genade, om die een antwoord te geven. Heere, wat zijn het dan een heerlijke woorden die we mogen horen. En wat is het een moeite waard om ze te herlezen, ook in deze week van voorbereiding. Opdat we u zullen ontmoeten zoals de kerken van de reformatie. U hebben leren kennen en u hebben gepredikt in dat heerlijke formulier. Nochtans, genade Gods, zo rijk, zo vrij, die poort staat open, ook voor mij. Leer het ons, Heere, voor het eerst of hoe langer hoe meer. Tot roem van uw genade, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte nog gemeente Psalm 99, het zevende vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. 99, vers 7.
Thank you.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader en de troostende gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.
See you.